Hallo thuiswerker, wat fijn dat je luistert. In deze podcast hoor je over hoe we met elkaar in verbinding blijven. Ook op afstand, ook online. Want hoe kunnen teams en organisaties werken aan werkgeluk, terwijl we met z'n allen remote en hybride werken? Elke week spreek ik met experts op het gebied van tools, technieken en werkvormen. Mijn naam is Jasmijn Mioch en ik ben de gelukkige thuiswerker. Als facilitator van online sessies zie ik in de praktijk dat het kan. Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Iedereen lijkt rijk, succesvol en gelukkig te zijn. Zeker als je rondkijkt op de socials. Maar 100% scoren op elk vlak in je leven is een droom. En een gevaarlijke droom ook, aldus John Slabbekorn. Hij is ondernemer en runt samen met zijn vrouw Jeannette hun bedrijf Lifestyle of Business. John, van harte welkom.
Ja, leuk hier te zijn.
Ontzettend fijn dat je er bent. Wat jij zegt vind ik echt enorm interessant. Ik denk ook dat ik het er mee eens ben, maar dan wil ik eerst precies weten wat jij bedoelt. Want waarom is 100% willen scoren op elk vlak in je leven een gevaarlijke droom?
Ja, dat is een zeer goede vraag. Ik kan daar 24 uur over antwoorden, maar ik zal met de hele korte variant beginnen en daarna kunnen we wel diepgang creëren. Kijk, in het verleden, toen kwam ik zelf vanuit de positie, een soort van alles of niks. Zwart-wit, 0 of 100. Dus wat er gebeurde, ik wilde altijd 100% of sterker nog heel stoer, volle 120%.
120%, lekker over je grenzen gaan.
Ja, exact dat. Ja. Dat klinkt ook goed, hè? Dat klinkt heel mannelijk ook, klinkt ook heel stoer. Maar wat ik daarin merkte, ik merkte een paar dingen. Eén, dat maakte dat ik überhaupt nooit tevreden was. Want ja, wat is immers überhaupt 100 of 120%? Dus ik bleef altijd streven naar... Ja, nou wat eigenlijk? Ik kwam eigenlijk nooit waar ik wilde komen. En de andere kant is, het werkt ook een bepaald soort perfectionisme in de hand. Want ja, wanneer is het dan eigenlijk echt wel goed genoeg? En laten we zeggen, zoals ga ik zo meer over uitleggen. Wij spreken altijd over die 8,5 op ieder vlak, 85%. Die laatste 15% van 85 tot 100, daar gaat ook de meeste tijd eigenlijk verloren. 85% is vaak goed genoeg om gewoon iets te kunnen lanceren, iets te kunnen presenteren, whatever. En dan in die laatste 15% nog een detailje hier, een dingetje daar. En dan kan je zo nog maar twee keer zoveel tijd met iets kwijt zijn, tijd die je aan iets anders niet kan besteden. Dus je kan er meerdere lagen, kan je dit afpellen, zeg maar. Alleen voor mij persoonlijk was het, ik was eigenlijk nooit echt gelukkig en nooit echt tevreden. En ik was ook gewoon heel veel tijd aan het verspillen voor eigenlijk die laatste 15%.
Ja, ik kan me voorstellen dat ontdekken, het nooit tevreden zijn, best wel een schok was. Want je had dat al die tijd gedaan. Wat gebeurde er dat dat voor jou veranderde? Wat heeft jouw inzicht opgeleverd?
Dat is eigenlijk heel veel investeren in geld en tijd in eigen coaching. Wij, Jeannette en ik, we hebben samen ons bedrijf, wat je net al vertelde. Wij investeren nu al 7,5 jaar lang doorlopend in coaching.
Jullie zelf, want jullie zijn zelf performance en business coach. Ja, maar jullie investeren dus ook heel veel in jullie eigen ontwikkeling.
Ja, enorm veel. Normaal noem ik bedragen, alleen ik weet dat heel veel niet-ondernemers zijn die hier naar luisteren. Maar ik zal het wel noemen. Ik zou het niet per se aanraden als je werknemer bent ergens om dat nu te gaan doen. Maar dat gaat ongeveer met tussen de 100 en 130.000 euro per jaar.
Ja, flink bedrag.
Dat is een klein vermogen en dat is bij elkaar opgeteld nog meer dan 6 ton inmiddels. Om te kunnen wat we kunnen, enerzijds omdat het ons werk is. Maar anderzijds omdat het... Omdat wij het ook gewoon belangrijk vinden, om leuk vinden, om letterlijk gewoon te blijven ontwikkelen.
En ons ik vind dit, John, dan ga ik je toch onderbreken, want ik hoor dat bedrag. Ja. En ik kom uit de learning and development wereld en ik denk ontwikkelen, coaching, groei is allemaal super belangrijk. Ja. Is dat nou alleen mogelijk als je zo'n enorm bedrag in je persoonlijke ontwikkeling investeert?
Nee, absoluut niet.
Oh, gelukkig. Nee. Want ik luister hiernaar en denk, oh geweldig, John heeft er geweldig iets ontdekt, heeft inzichten gekregen, maar dat is voor ons stervelingen niet bereikbaar.
Maar daarom ben ik gelukkig in deze podcast, zodat ik in ieder geval al golden nuggets eruit kan halen. En dat is gratis, hè, voor de luisteraar.
Daar komen we dan zo nog op. Eerst wil ik nog even terug naar die inzichten van jou. Daar heb je dus heel hard aan gewerkt, alle jaren in je leven. Ja. Je hebt het over verschillende vlakken in je leven. Waar moeten we dan aan denken?
Ja, goede vraag. Wij hebben een model ontwikkeld. Ik zal nu niet het hele model uit de doeken doen, maar één onderdeel uit het model, dat is een radar. Wij hebben alles gebaseerd op de luchtvaart. Dus we hebben een vliegtuig in ons model en onder andere een radar. In een vliegtuig zie je zo'n radar en dan wil je kijken of er ook andere vliegtuigen in de buurt zijn. Dat is een beetje het idee.
Ja, zo'n rastertje, een kruis met cirkels eromheen.
Exact dat, ja. Dus wat wij hebben bedacht, hey, we hebben 4 domeinen in het leven op hoofdniveau. En dat is ook het antwoord op de vraag. En die wil je eigenlijk allemaal in het zicht van de radar hebben. Zeg maar, die moet een 8,5 op ieder vlak zijn. Dat is energie. En energie, dat is heel breed, hè? Je slaap, je voeding, gewoon je gezondheid in het algemeen. Dat is 1. Je vermogen. Dat is niet per se het geld wat je nu verdient, maar wel wat je met het geld doet voor later, om een financieel vrije toekomst te creëren. Of je nou werknemer bent, of dat je je eigen... Dat maakt niet zoveel uit. Iedereen die moet linksom of rechtsom zorgen dat hij gewoon goed, gezond, financieel oud kan worden.
Dat je je daar geen zorgen over hoeft te maken.
Exact dat. En als je gewoon ergens werkt, dan wordt je werkgever, regelt dat vaak wel. Dus we hebben energie en we hebben vermogen. We hebben relaties. Relaties met je partner, met je kinderen, met je opa en oma, met je familie, met je vrienden. Ook zo heel breed. Dus allemaal op hoofdniveau. En wij hebben dat, de 4e, welzijn genoemd. Happiness, dat klinkt lekkerder, maar alles is in Nederlands. Dus, maar dan snappen mensen geluksgevoel, welzijn. Nee.
Dat vinden we hier bij de gelukkige thuiswerker natuurlijk een supermooi thema. Al ben ik wel benieuwd, want je zegt het eerste thema is energie. En het laatste thema is happiness, welzijn. Wat mij betreft zijn die super vergelijkbaar. Energie en welzijn, vitaliteit. Of zie ik dan misschien...
Ja, je moet het inderdaad dan meer zien. Ja, alles, het hangt ook allemaal samen met elkaar. Ik heb ze nu ook gewoon in willekeurige volgorde gepakt hoor. Het is gewoon een radar. Bij energie bedoel ik inderdaad vooral het gezondheidsvitaliteitsaspect. Dus hoe je bezig bent met je slaap, hoe je bezig bent met je voeding, met je beweging. Eigenlijk die 3-eenheid, zeg maar.
Ja, en dan de laatste, welzijn of geluk. Waar bestaat dat dan bijvoorbeeld uit?
Ja, dat hebben we niet verder gedefinieerd. Ook niet helemaal waar wij met onze cliënten op diep niveau aan werken. Het is vaak een gevolg van. Op het moment dat de business draait, dat de relaties goed zijn, dat er geld verdiend wordt, dat iemand gezond en fit is, ja, dan is dat vaak een voortvloeisel uit. Dus ja, die hebben we niet verder gespecificeerd.
Het is misschien dat waar alles samenkomt.
Ja, zou je mooi kunnen zeggen. Ja.
Ja, mooi. Ja, en jij zegt als jij op die 4 vlakken alles 100% wil scoren, ja, dan gaat het je gewoon heel veel energie en frustratie opleveren.
Ah, ja,
en
lijkt mij
toch?
Ja, absoluut. Het lijkt mij persoonlijk vrij moeilijk en misschien ook wel vermoeiend om 100% te scoren op je slaap, 100% op je sport, 100% op je voeding, 100% op je vermogen. Maar dan bijvoorbeeld je relaties, als je bijvoorbeeld een groot sociaal leven hebt. Ja, als je dus heel veel in de sportschool zit, elke nacht 8 uur aan het slapen bent en dus echt alles het maximale doet. Maar je wil dan ook nog bij die vriendenkring die je hebt, ook nog allemaal die aandacht kunnen geven voor 100%. En daarnaast wil je dus ook nog kunnen werken om je vermogen op te bouwen.
Ik word er een beetje moe van als ik dat hoor, toch?
Nou ja, nu ik het zo zeg, ik ook, ja.
En daarom die 85%, en dat is wel haalbaar.
Ja, ja, niet voor heel veel mensen niet trouwens, maar daar ben ik wel achter.
Is dat niet haalbaar?
Nou, feitelijk wel natuurlijk. Alleen, en dat is straks wel een mooie brug naar een van de punten die we moeten gaan uitdiepen, denk ik. Voor heel veel mensen die zouden dat ergens wel willen, totdat het erop aankomt. Net als de roker, een klassiek voorbeeld, die ergens wel weet dat hij moet stoppen met roken omdat het beter voor hem is, maar het toch steeds niet doet.
Ja.
Ja, dus enkel iets weten, dat maakt ook nog niet dat je het in de praktijk geïnstalleerd krijgt natuurlijk.
Nou ja, en het vraagt ook aandacht, want je kan het op een gegeven moment goed geregeld hebben en denken dat alles goed loopt. En nou ja, als je het laat verslappen, dan zakt het misschien ook weer in.
Ja, ja zeker.
Ja. Ja, het doet me een beetje denken, persoonlijk doen wij heel vaak in ons gezin 1 keer per jaar het levenswiel. Dat zijn dan ook allemaal verschillende categorieën, zoals relatie, financiën, maar ook gezondheid en hoe je woont. En dan kijken we, oké, waar staan we en hoe kunnen we nog waarin groeien? En een van de dingen waar ik toen 2 jaar geleden achter kwam, toen ik dat levenswiel invulde, was, ik zie mijn broers vrij weinig. Of ik zie mijn familie eigenlijk niet zo heel veel meer, terwijl we altijd een hele goede band hadden. Nou ja, en de laatste half jaar doen we weer maandelijkse familiespellen en middagen. En spreek ik mijn broers veel meer. Mijn broertje trouwt over 2 weken. Dan ben ik ceremoniemeester. Denk ik, het is omdat je er wat meer aandacht aan geeft, dan groeit het ook weer. Dat vind ik zo mooi aan het monitoren in feite.
Ja, 100%. En ja, het levenswiel, ja, dit is een veredeld levenswiel, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja, hoe monitor jij je eigen vlakken en je levensgeluk?
Sommige dingen heel praktisch. Ik heb bijvoorbeeld altijd een ring om. Dat noem je een aura-ring. Dat meet slaapscores. Dus ja, ik kan letterlijk elke dag zien hoe mijn slaap is geweest. En dan kan ik daar correcties op maken. Of niet. We hebben nu 2 hele kleine kinderen. Als in 2 jaar en 3 maanden en 3 maanden. Er zit precies 2 jaar tussen. Ja, met een kind van 3 maanden. ja, is de slaap gewoon...
Het verbaast me dat ik je hier nog zo vrolijk en wakker zie zitten, eerlijk gezegd.
Ja. Hey, dat is ook wel waar ik op getraind ben. En ik heb aantoonbaar ook enorm veel energie. Dat is gelijk de brug naar het stukje energie. Ik laat me tenminste elk jaar een keer doormeten. Ja. Op het gebied van eigenlijk alles intern. Ik ben ook veel aan het sporten. Daardoor heb ik ook veel energie. Maar ik heb ook aantoonbaar heel veel energie. Maar mijn sport, ik doe 5 keer in de week. Op dit moment doe ik sport een uur in de home gym. We hebben thuis alles.
Oh ja, anders kan het denk ik niet. 6 keer per week sporten met een klein kindje.
Nou, dan wordt het wel wat complexer qua tijd. Dus we hebben gewoon onze schuur letterlijk leeggemaakt. Helemaal ingericht als home gym. En daar kan ik nu lekker een ding doen. En daar word ik ook in begeleid. Dus weer een ander soort begeleider. Ja, dus daar monitoren we dat. Financieel gezien. We kijken gewoon naar de bankrekening, feitelijk. De omzettargets die we hebben omdat we ondernemer zijn. En het geld dat we elke maand aan de kant zetten in beleggingen. Om eigenlijk een financieel vrije toekomst te creëren. Ja, op die manier zijn we eigenlijk zelf altijd bezig. En dat is allemaal vrij harde data. Ja, een geluksgevoel of zo. Dat zegt het al. Dat is een beetje gewoon hoe je jezelf voelt.
Even intunen. Deze podcast heet De Gelukkige Thuiswerker. En ik spreek natuurlijk ook met veel mensen die met dat thema aan de slag gaan. En dan gaat het toch ook vaak even op inchecken bij jezelf. Ik vind het heel verfrissend om jou nu te horen over inderdaad veel meetbare aspecten van het leven. En geluk is echt iets wat je ook kunt meten. En als je nou met je team bent of je nou ondernemer bent of in loondienst, dan kan je het ook bij elkaar inchecken. Hoe zit ik erbij vandaag? Dat is precies wat wij ook voorafgaand aan dit gesprek deden. Wat heb jij vanochtend gedaan? Wat heb jij vanochtend gedaan? Even inchecken bij elkaar. Ja. Zodat je weet, hoe sta je? Waar ben je? Dus ook dat is heel fijn om te meten. En we hebben het nu toch over het thema geluk. En de podcast heet De Gelukkige Thuiswerker. En ik stel deze vraag eigenlijk altijd en overal aan mijn gasten. John, ben je eigenlijk zelf een gelukkige thuiswerker?
Ja, absoluut. Ja, dat is zeg maar het hele korte antwoord.
Wat maakt dat je gelukkig bent thuis?
Ik heb mezelf soort van gebouwd als iemand die veel op zichzelf is. Op zichzelf wil zijn. Het liefst ook veel thuis is. Alleen wel zijn eigen plek heeft. Dus wij wonen redelijk groot. En wij hebben een kantoor aan huis. Maar we hebben soort van 2 panden in 1, zou je kunnen zeggen. Dus het is ook echt wel een kantoor aan huis. Dus het is wel thuis. Maar ik moet nog wel ongeveer 6 deuren door om echt thuis te komen.
Dus eigenlijk die afbakening, wat veel mensen ook missen als ze thuis werken, is... Ik heb hier mijn eigen plek en ik kan het afsluiten. Dus jij gaat ook letterlijk naar een andere ruimte als je naar huis gaat.
Exact. Dus het is niet dat ik aan de keukentafel mijn werk hoef te doen of zo. Dat geluk hebben wij, dat hebben we zelf gecreëerd, zelf afgedwongen. Maar dat maakt dus dat ik heb wel in loondienst gewerkt, ook voor meerdere jaren, in de bouw, echt heel wat anders. Civiele techniek gestudeerd, dus ik ben eigenlijk ingenieur van origine. Dus ik kwam door heel het land en dan bruggen bouwen, tunnels bouwen. Niet met mijn handen, maar het aansturen van die mensen. En dat vond ik wel heel tof. Maar toen was ik dus altijd weg en onderweg in bouwketen en op kantoren. En met allemaal mensen om me heen en heel veel ruis en zo, kon me nooit echt diep focussen. En toen ben ik daarmee gestopt, ben ik bij Jeanette in het bedrijf gekomen. En toen kwam ik ineens achter, hoe lekker is dit, joh. Ik
heb mijn eigen, basis.
Mijn eigen dag indelen. Ja, eigenlijk gewoon dat, mijn eigen dag indelen. Enerzijds omdat we eigen baas zijn, maar ook omdat ik gewoon letterlijk thuis zat. En gewoon dus mijn eigen ding kon doen. Niet voor iedereen geschikt, maar voor mij perfect.
Nee, je vertelde net ook over je home gym. Is het dan ook zo dat je tijdens jouw werkdag thuis ook af en toe naar je eigen home gym gaat?
Alleen ik begin meestal mijn dag daar, omdat ik dan gewoon lekker krachtig de dag start. Dus ik zou het absoluut na dit gesprek bijvoorbeeld kunnen doen, maar toevallig heb ik vanochtend al gedaan.
Kijk, lekker. En wat voor sport doe je dan? Ja, even persoonlijk interesse. Wat voor sport?
Mensen noemen het bodybuilding. Klinkt soms wat hard, dus krachttraining, wat zachter.
Ja. Nou, ik doe zelf crossfit 1 keer per week. Dat is ook wel lekker. En ook relaxed dat je je eigen dag op die manier kunt indelen. Dus dat is het antwoord op de vraag, ben jij zelf een gelukkig thuiswerker? Ja. En vooral... Vanwege die vrijheid van het indelen. En dat is, misschien denken mensen, John die heeft een gym thuis en die heeft een eigen kantoor thuis. Maar ook voor alle mensen is dat bereikbaar, toch?
Ja, zeker. Dan wil ik even 1 stapje uitweiden, want dat is wel heel belangrijk voor mensen ook om te beseffen. Wij hebben in ons model, 4 tegenstrijdigheden. En het doet er niet toe wat al die tegenstrijdigheden zijn. Maar de derde van de 4, die is voor iedereen belangrijk, die noemen wij begrensde vrijheid. Je hebt grenzen nodig om vrijheid te kunnen ervaren. Die is heel breed. Ik leg dat vaak uit, een potje voetbal, om naar te kijken. Als je hebt geen lijnen, je hebt geen doelen en je gaat naar voetbal kijken. Ja, er is niks aan om naar te kijken, maar om te spelen ook niet. Want waar ben je helemaal aan het heen rennen? En dan heb je die lijnen, je hebt die doelen. En in één keer ja, is er een spel. Om te kijken is het leuk en om te spelen is het leuk. Wat veel mensen denken in het leven, ja, ik wil eigenlijk zo min mogelijk grenzen, zo min mogelijk kaders hebben, want dan heb ik juist het gevoel van vrijheid. Ja, en dat is een illusie. Op het moment dat je, nou, heel veel mensen hebben het in coronatijd ervaren, hè, dan komen ze in één keer thuis te werken, noodgedwongen. En dan hebben ze die kaders niet, dan hebben ze die grenzen niet, want de grenzen van letterlijk van 9 tot 5 bijvoorbeeld op kantoor zitten, die zijn weg. Dus moet je ze in één keer zelf creëren. Dus om, en ik denk dat dat de sleutel is, om een gelukkige thuiswerker te kunnen zijn in de basis, heb je grenzen nodig. Want zonder grenzen kun je nooit een gelukkige thuiswerker zijn.
Ik vind dit echt een geweldige uitsmijter, John. Of niet uitsmijter, want we zijn nog helemaal niet aan het eind. Maar een geweldige takeaway. Want het is precies wat ik zelf heb ervaren afgelopen week. Het is nu een beetje midden in de zomer. En ik ben ondernemer voor het eerst in de zomer. Ik was vorig jaar nog part-time in loondienst. En ik dacht, oh, ik kan alles doen wat ik wil. Ik kan eindelijk mijn website verbeteren. Ik kan eindelijk dit. Ik heb alle tijd. Toen dacht ik, ja. Wat doe ik weinig op een dag? Totdat ik afspraken weer begon in te plannen. Ik dacht, ja, ik heb nu om 2:30 een afspraak. Dan moet ik daarvoor alle nuttige dingen doen. En ik merkte dat ik zoveel meer in de flow kwam. Omdat ik inderdaad, precies wat jij zegt, de grenzen van het speelveld ging markeren.
Ja, mooi.
Heel mooi, ja. Ja, en ik denk voor iedereen extreem nuttig om gelukkig thuis te zijn. Vrijheid, maar binnen grenzen.
Exact.
Precies. En die grenzen kan je natuurlijk ook zelf inrichten.
Ja, ja, zeker. En kijk, voor een ondernemer is het vaak alweer wat makkelijker dan voor een werknemer. Maar ook als werknemer heb je gewoon, ja, ben je zelf in staat om grenzen te kunnen aangeven als het goed is.
Ja. Ja, ik wil echt door naar een mooi onderwerp, namelijk jullie symbolen.
Ja.
Jullie hebben dus 3 symbolen gekozen. Slipper, stropdas en sporttrofee of sportbeker eigenlijk.
Ja.
Die 3 symbolen, wat betekenen die voor jou?
Ja, ze... Wat ze feitelijk betekenen of wat ze voor mij betekenen?
Nee, wat ze voor jou betekenen.
De stropdas betekent voor mij, ja, vrij letterlijk waar het ook voor staat, toch wel dat zakelijke, ook wel een beetje dat mannelijke. Ik vind het, ja, als ik thuis zit, vind ik dat een beetje onzinnig. Dus nu heb ik ook geen pak aan bijvoorbeeld. Maar ik heb wel een paar maatpakken. En als ik meetings heb buiten de deur of zo, wat niet vaak is. Maar ja, dan wil ik wel even waar mogelijk dat pak aandoen. En soms zelfs met stropdas. Want het, ja, dat vind ik dan toch iets gaafs hebben of zo.
Ja. Een zakelijke dus entiteit, identiteit.
Exact dat. Ja. De slipper, ja, dan moeten we echt terug naar 2016 tot en met 2020. Toen waren Jeanette en ik 8 maanden per jaar op reis. Ja, elk jaar. Gewoon eigenlijk, ja, we waren een keer zelfs 9 maanden of 10 maanden achtereen in Thailand en Bali. Terwijl, ja, geen vakantie, want het is niet echt dat ik vakantie nodig heb. Ons leven is in grote vakantie. Maar gewoon om daar te zijn, om gewoon onze business verder uit te bouwen. Digital Nomads klinkt dat dan heel mooi. Mm-hmm. Daar identificeerden we ons toen ook echt wel mee. Maar toen liepen we altijd op slippers. Zelfs zo waren we 8 maanden op rij in Bali. Heb ik 8 maanden lang letterlijk geen sokken en schoenen aangehad. Gewoon niet. En toen gingen we naar het vliegveld. En ik pakte mijn schoenen die ik toen op het vliegveld had uitgedaan. Die pakte ik weer uit de tas met die sokken. En ik moest die schoenen aan, of moest, maar voor in het vliegtuig. En dat voelde gewoon oprecht heel gek. Als je gewoon 8 maanden achter elkaar geen schoenen hebt aangehad. Dus ja, dat is gewoon, zeg maar, de vrijheidkant, die slipperkant.
Ja, terwijl dan, die stropdas staat dan weer meer symbool voor die grenzen. Die begrensde vrijheid.
Ja, eigenlijk zou je dat zo kunnen zien. Ja. En dan hebben we nog die sportbeker, die trofee. Ja, wij vertalen dat de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Dat zijn onze zakelijke termen. Ja, wij hebben een bedrijf hiervoor gehad, een sportschool, met een bikini fitness atletenteam. Dus echt in de bodybuilding. Jeanette en ik hebben allebei ook zelf een aantal bodybuild wedstrijden gedaan. Sporten, nou, ik doe nog steeds 5-6 keer in de week die krachttraining. Dus dat is voor ons heel belangrijk. Dus echt zoveel discipline hebben ontleend aan dat sporten voor jaren en eigenlijk nog steeds. Dus ja, dat is wat dat voor mij betekent. Een stukje, je zou kunnen zeggen, discipline.
Discipline en ook volhouden of in ieder geval ergens goed in willen zijn. En bij topsport, was het topsport of was het recreatief?
Ja, nee, het was het laagste van het laagste amateurniveau in bodybuilding. Alleen dat is, ja, voor degene die geen verstand hebben van bodybuilding, je kan dat niet benaderen als een amateur. Je benadert dat wel, 16 weken wedstrijdvoorbereiding benader je als een absoluut professional. Dat kan niet anders.
Ja, dus ook afzien soms.
Ja, nou, niet
doel.
Soms. Heel afzien, want je verliest in 13 weken verlies je dan 13 kilo, een kilo per week. Ja, dan blijft er heel weinig, dan blijft er, zeg maar, qua hoe je eruit ziet. Ja, je bent super fit en gespierd om te zien voor anderen. Want je hebt helemaal letterlijk geen vet meer. Nagenoeg niet meer, 3% of zo. Alleen ja, je voelt je echt intens zwak.
Echt moe. Ja. Oh, bizar. Interessant. Maar ik wil even door op dat andere wat jij zei, ja. Namelijk slipper en stropdas.
Ja.
En volgens mij sluit dat ook heel goed aan bij het boek wat je momenteel zelf aan het schrijven bent.
Ja.
Dat is namelijk relaxed vlammen.
Ja.
En dat sluit natuurlijk heel goed aan bij relaxed slipper en vlammen, die stropdas. En ja, de ondertitel daar is meer misbaar zijn in het bedrijf en minder mis in het leven.
Ja.
En daar zou ik het even met jou over hebben. Want waarom heb je gekozen voor die titel? En wat wil jij mensen meegeven in je boek?
Ja, de titel is, omdat relaxed vlammen, dat zegt niet direct iets, maar het kan ook wel weer alles zeggen. Het zit hem al in die tegenstrijdigheid. Oh, vlammen en relax, hey, dat kan dus bij elkaar gezien worden. De meeste mensen, in ieder geval ook de mensen waar wij mee werken, waar wij ons mee omringen, die zijn een beetje net als wij, enorm goed in vlammen. Mouwen opstropen, altijd maar doorgaan.
En ik denk dat onwijs veel mensen dat herkennen. Ook luisteraars zeggen, ja, werken, etels is hoog, we willen het beste voor alles waar we mee bezig zijn. Dus vlammen, daar gaan we voor.
Ja, en op het moment dat je dat al jaren doet, dan ben je daar een soort mee geïdentificeerd. Als in, je bent daar zo goed in geworden, ja, wie ben je zonder het vlammen, zou je kunnen zeggen.
Onderdeel en, geworden van je persoonlijke identiteit bijna.
Juist, precies dat.
Hoe gaat het met je druk?
Ja, vooral dat inderdaad. Ja. Je hebt vrij letterlijk nogal volgens mij mijn boek opgenomen als voorbeeld. Veel verhalende voorbeelden zitten erin. Ja, hoe gaat het? Ja, druk, alsof dat goed iets is. Een soort van statussymbool tegenwoordig.
Ja, absoluut. Dus dat vlammen, dat zullen veel mensen herkennen.
Juist. En wij zijn erachter gekomen, hey, als je daar dat relax aan weet te koppelen, hoe ik dat, zeg maar de definitie zoals wij dat hebben gekozen, dat is je hoge doelen en je grote doelen en ambities allemaal gewoon blijven bereiken, maar met een doorlopend vakantiegevoel.
Heerlijk.
En precies dat. Dus wij zeggen, wij doen geen concessies aan de grote doelen of zo die iemand heeft. Dat mag nog steeds blijven bestaan, dat hebben wij zelf ook.
Ambities zijn goed,
ja, maar
zijn
wat
okay.
Nou? Maar wat nou als je dat gewoon op een relaxte manier doet? Dus als het ware met je slippertjes aan, zeg maar in de beeldspraak. Ja, en als je dat weet te combineren, ja, dan heb je in één keer een soort van, in ieder geval in onze optiek, twee echt goede werelden. En je bereikt wat je wil bereiken, maar je bent eigenlijk altijd een soort van relaxed.
Ja, heerlijk. Dat is precies waar ik met mijn gasten in deze podcast regelmatig over spreek. Hoe kan je nou die vitaliteit, die balans in het werk en het leven creëren? Hoe kan je nou inderdaad, ja, vlammen heb ik het nooit eerder genoemd, maar ik vind het wel een heel mooi woord. Hoe kan je nou vlammen, je grote ambities waarmaken op werkgebied, maar ook privé? En gewoon relaxed blijven. En ik zei het net tegen je, of zei ik het al, dat ik weer begonnen was achter de computer, heel veel werken en dat ik vergeten was pauze te nemen afgelopen week.
Ja.
Ik was zelfs chagrijnig. Ik dacht, nou, hoe kan dat nou? En dan dacht ik, ik heb gewoon vergeten pauze te nemen. Dus vandaag heb ik gewoon weer 1,5 uur boek gelezen tussen de middag. Ik dacht, oh ja, dit is wat ik doe. Dit is hoe ik ontspan en van mijn leven eigenlijk een vakantie maak.
Ah, en dit is een perfect heel mini voorbeeld van hoe relaxed vlammen eruit kan zien.
Heb je nog concrete voorbeelden hoe relaxed vlammen er ook uit kan zien?
Ja, uiteindelijk, daar moeten we zo meteen wel even een paar mechanismes ontleden. Ook hoe mensen werken en hoe mensen niet werken, zeg maar intern in hun brein. Want anders doen alle praktische tips en inspiratie doen er heel erg weinig toe. Maar voor mij is dat bijvoorbeeld, en ik heb dus aantoonbaar echt enorm veel energie. Dat is ook gewoon gemeten. Dus iemand zou tegen mij kunnen zeggen, wat in het verleden wel eens gebeurt. John, joh, je gaat altijd zo hard en zoveel. En je bent ook een beetje een soort van too much voor mij. Zoals ik nu spreek ik bijna altijd. Met vrij veel energie en power in mijn stem. Dat is eigenlijk wie ik ben, zeg maar. John, je moet gewoon zo rustiger aan doen. Neem gewoon eens een dag vrij. Of ga eens een paar weken op vakantie. Ja, en dat is nou niet echt waar ik gelukkig van word. Dat is zo, mijn leven is één grote vakantie. Zo hebben we ons huis en tuin ook wel ingericht. Maar om jouw vraag te beantwoorden, dat is het wel voor sommigen wel vrij letterlijk. Inderdaad, check eens een heel weekend uit. Maak er eens een lang weekend van. Of ga eens een dag de boel laten en ga eens gewoon met je kinderen of met je gezin naar Dolfinarium. Ik noem maar wat.
Dat is relax voor vlammen is, hoor ik jou ook zeggen, vooral wat past voor jou. Jij zou misschien niet gelukkig worden van 1,5 boek lezen tijdens de lunch. Of
nee.
Misschien ook wel.
Nou, dat doe ik nooit. Dat zou misschien nog wel kunnen inderdaad. Maar nee, dus dat past waarschijnlijk meer bij jou dan bij mij. Er is niet één steker op te plakken. Want het is voor iedereen echt anders. Nou, dat
kijk
heeft
waar je energie van krijgt. En ga dat dan meer toe invoegen in je leven.
Ja, want ik zou nog liever, en heb pas nog een discussie mee gehad met een van onze managers die voor ons werkt in een team. Zegt, John, op je Instagram kanaal, ik zie toch eigenlijk wat te weinig die relaxed component van relaxed vlammen.
Die slippers.
Ik zeg, ja, vertel, wat bedoel je ermee? Nou, wat meer, want wij hebben ook een jacuzzi thuis. Misschien wat meer daar ook laten zien of zo. En dan deed ik dat laten zien. En dan pakte ik er op Instagram stories wel weer een les bij. Ja, dat was wel goed dat je dat deed. Maar ja, dan zit er volgens weer een les bij. Alsof je jezelf moet uitleggen of zo. Ik zeg, ja, dat was niet per se voor bedoeld. Ik weet dat mijn kijkers het fijn vinden als ik af en toe dingen samenvat. Zonder dat ze er een eigen invulling over te geven. Maar ja, dan doe ik dat 2 keer in de week in de jacuzzi gezet. Dat is wel lekker hoor, daar niet van. En dan pak ik ook nog even het ijsbad erbij, wat we ook hebben staan thuis. Maar dan vind ik het wel weer genoeg. Dan ben ik alweer een soort van opgeladen of zo. Maar ja, voor sommige mensen, die moeten juist bewust even afschakelen. Die hebben niet die onuitputtelijke bron van energie.
De meeste mensen niet, denk ik hoor.
Nee, daar ben ik. Ik dacht inderdaad dat iedereen vroeger zo was. Maar hoe langer ik dit werk doe, hoe meer ik erachter kom dat niet zoveel mensen dat hebben. Nee.
Maar jouw boodschap bij dit verhaal is? Wat is jouw boodschap bij het verhaal van de jacuzzi in het ijsbad en...
Ja, nou ja, dat heeft niet iedereen thuis waarschijnlijk, schat ik zo in. Maar nou ja, dan zou ik meer, ja, wat is jouw jacuzzi? Wat is jouw ijsbad? Wat is in jouw geval jouw boek? Hè? En dat wil je dan bij jezelf inchecken. Wat is datgene wat voor jou...
Ja, prachtig. Ja, je vertelde ook al dat je bent natuurlijk coach samen met Jeanette, zijn jullie veel met mensen in gesprek.
Ja.
En een belangrijk onderdeel van die gesprekken is dat je het gesprek aangaat met of je bewust wordt van de stem in je hoofd. De interne wereld noemde jij dat. De persoonlijkheid die je hebt aangenomen. En daar gaat dit eigenlijk ook over. Wat past bij jou?
Ja.
Wat wil jij nog meer delen over die stem in je hoofd? Dat is een belangrijk onderdeel in jouw verhaal. Hoe ga je daarmee om?
Ik durf zelfs te stellen dat het belangrijkste onderdeel is van het werk wat wij doen. Het belangrijkste onderdeel wat we ook zelf hebben ervaren in die 7,5 jaar aan coaching. Die twee eenheid. Dus die stem in ons hoofd en de identiteit. En ik zal ze allebei gewoon even kort uiteenzetten. Want ik weet hoe het werkt. Dat is gelijk een mooie brug naar die stem in ons hoofd. Ik ben allemaal wat dingen aan het vertellen. Maar fantastisch. En dan laat ik een keer een bedrag vallen van coaching. Dan laat ik een keer de jacuzzi vallen. En een eigen home gym. En mensen zijn daarover in gesprek met zichzelf. Dat is één voorbeeld.
Dit is iets voor John, maar dat is niks voor mij. Zoiets.
Ja, dan heb je zo'n kerel. Makkelijk praten. Dat, inderdaad, gewoon een stervelingen waar jij het over had. Dat kan ik toch nooit of zo. Ja, dan, als je dit nu hebt ervaren. Dus als je luistert, je hebt dit ervaren de afgelopen kwartier of half uur. Merk gewoon eens op. Dat is die stem in je hoofd. En die ga ik uitleggen wat dat theoretisch is, anders snappen mensen het nog niet. We hebben allemaal een reptiele brein. Dat is het oudste deel van onze hersenen. En die heeft grofweg 2 functies. Wel meer, maar om het even simpel te houden, die heeft grofweg 2 functies. 1, dat is een goed iets. Dat is ons fysieke lichaam beschermen tegen de dood. Hoe ziet dat eruit? Stel, je luistert deze podcast, je wordt er helemaal hyped up van en denkt, goh, die kerel die spreekt met veel energie, misschien een beetje too much, maar ik vind het ook wel lekker of zo. Daar wil ik eigenlijk wel meer van weten. En iemand die heeft die oortjes in en die gaat er steeds harder van lopen buiten. En dan komt bij een zebrapad aan en je weet, je hebt voorrang bij een zebrapad, je bent eigenlijk helemaal gefocust op wat je aan het luisteren bent. En ineens komt er een auto aan en zonder dat je nadenkt, stap je terug op die zebra. Maar je wilt niet aangereden worden. Dat is 1 van de functies van het reptiele brein. Die wil jouw fysieke lichaam beschermen tegen de dood. Als je daarover na zou moeten denken vanuit je rationele brein. Ja, dan was je al lang dood. Want die tijd heb je niet.
Het zijn je reflexen.
1 simpel voorbeeld. Alleen waar het echt om gaat. En dat is zeg maar de tweede functie van het reptiele brein. Die wil elke vorm van verandering saboteren. Die wil alles hetzelfde houden. Hoe ziet dat eruit? Een heel simpel voorbeeld. Ik gebruik altijd het voorbeeld van sporten in combinatie met de wekker. Dus iemand die luistert deze podcast, die denkt, hey, een 8,5 op ieder vlak, ik zou eigenlijk ook weer wat meer moeten gaan sporten. Ik hoor dat John zo 5 keer in de week sport. Dat is niet wat ik ga doen, maar ik wil meer sporten. Dus ik ga vanavond niet om 11 uur naar bed, maar om 10 uur. En dan zet ik morgenochtend mijn wekker, niet om 7 uur, maar om 6 uur. Dan ga ik een uur eerder eruit, ga ik hardlopen. Je voelt je krachtig, je voelt je energiek. Je gaat inderdaad eerder naar bed. En dan gaat die wekker om 6 uur. En je voelt hem aankomen. Dan komt er zo'n stemmetje wat, oh my god, is nu al tijd? Oh, waarom heb ik dit ooit bedacht, zeg? Hoor ik dat goed? Ja, het regent en het waait. Het is ook nog een beetje donker. Het is ook eigenlijk bijna weekend. Anders doe ik het wel volgende week. Want als ik nu eruit ga om hard te lopen en het regent en ik moet niet ziek worden. Want ik kan echt niet gebruiken om niet ziek te worden. Ik kan beter nu nog een uur blijven slapen. Ik heb eigenlijk ook niet zo goed geslapen. En ik moet ook gewoon fit zijn vandaag, want ik heb een paar belangrijke afspraken. Weet je, ik doe het volgende week wel.
Dat reptiele brein klinkt ook een beetje als je smoesjesbrein dan, zo gezegd.
Ja, maar dat is 100% wat het is. Dat is 100% wat het is. Wat er gebeurt, mensen die helemaal nieuw zijn met deze materie, die denken dat ze die stem zijn in hun hoofd. Dus ze luisteren erna alsof het de waarheid is. Maar ze zijn niet die stem, ze hebben die stem. En op het moment dat jij het onderscheid kan maken tussen de stem zijn of de stem hebben, als je weet, oh ja, maar ik heb inderdaad die stem, ik ben niet die stem, dan hoef ik er niet naar te luisteren, want ik ben het niet.
En, dus je reptiele brein, je smoesjesbrein.
Je smoesjesbrein, je reptiele brein. De interne werelddialoog die voortkomt vanuit dat reptiele brein. Die, als ik dat even moet samenvatten, die elke vorm van verandering wil voorkomen. Dus op het moment dat jij ervoor kiest om te gaan hardlopen, dus om fysiek fitter te worden, is dat een nieuwe versie van jezelf, zou je kunnen zeggen? Is dat een vorm van verandering? Dan wil de reptiele brein niet. Dus die, en dit is het sportvoorbeeld, maar dit mechanisme werkt op elk vlak in het leven.
Ik heb hem ook wel andersom. Dat als ik een dag te weinig, ik probeer elke dag 10.000 stappen te zetten en veel te bewegen. Als ik een dag dat dan nog niet gehaald heb, dan zegt mijn stemmetje, je dag is niet geslaagd, want je hebt niet genoeg bewogen.
Ja, maar dat is precies hetzelfde.
Probeer ik er wel naar te luisteren, want het is goed voor me. Maar ik herken die stem wel op die manier qua sport.
Nou, en wat ik er ook altijd bij zeg, als ik met iemand spreek, een nieuwe potentiële cliënt of zo, en die moet ik ook hier bewust van maken, de meesten die zijn dat nog niet echt. En dan geef ik ook aan, oké, luister naar dit voorbeeld als zijnde voorbeeld. Het hoeft niet op jou van toepassing te zijn. En toch, dan kan ik het erbij zeggen, mensen luisteren daarna alsof het op hun van toepassing moet zijn. Ja, oh ja, ik snap wat je zegt, maar dit is niet op mij van toepassing. Dan zijn ze in die 5 minuten dat ik het heb uitgelegd, dat is ook hoe het werkt, in gesprek geweest met zichzelf over wat ik aan het vertellen ben.
Zonder dat ze zich daarvan bewust zijn.
Juist.
En waarom is die stem nou zo ontzettend belangrijk?
Nou, die stem runt de show. Dus op het moment dat jij gehypnotiseerd bent door je eigen stem in je hoofd, ja, dan laat je die stem de show runnen de hele dag. Dus wat betekent dat voor een werknemer die op dit moment aan het thuiswerken is voor een baas bijvoorbeeld? Nou, die heeft ergens een deadline, maar die deadline is pas over 2 weken. De werknemer ziet al, ah, ik heb volgens mij wel meer dan tijd genoeg. Die zit thuis, begrensde vrijheid hebben we het over gehad, niet echt grenzen gesteld. En er komt weer een plingetje voor een WhatsApp berichtje of een Instagram berichtje. Ah, ik heb toch al tijd, laat ik even kijken. En dat wordt allemaal gevoed door onder andere die stem. En op het moment dat die deadline dichterbij komt, dan in één keer kan dat allemaal makkelijker aan de kant gelegd worden waarschijnlijk. Want ja, ik wil eigenlijk wel net genoeg blijven doen om gewoon betaald te kunnen krijgen, om niet ontslagen te worden. En dan in één keer wordt het wel geregeld.
En dan is die deadline eigenlijk die grens die je zo nodig hebt.
Ja, dan kan je beter de grenzen maar wat naar voren halen in dit voorbeeld dan. Maar dit is ook een heel simpel voorbeeld. Maar ja, die stem, die is er altijd. En ik heb een, denk dat mensen die dit luisteren interessant vinden. Ik heb een hele simpele oefening om eigenlijk binnen een minuut erachter te komen hoe erg dit eigenlijk is. Hoe erg
nou,
die stem
daar ben ik echt super, super benieuwd naar. Vertel.
Ja. We noemen dat de muurkijkoefening. En die klinkt zo simpel als dat ik het zeg. Je gaat staan. Beter is om staan te doen. Zitten kan ook, maar beter is staan. Je kijkt naar een muur, een egale muur, een witte muur, maakt niet uit. Je zet je timer van je horloge of je telefoon op 1 minuut. Om te beginnen, dat is echt de basisvariant. En je gaat gewoon 1 minuut lang naar die muur kijken. En ik ga hem wel even uitleggen, anders klinkt dat heel gek wat je dan gaat doen. Dus je gaat niet proberen te staren of zo. Of je gaat niet... Nee. Wat er gaat gebeuren, ik ga alvast wel verklappen wat er mogelijk gaat gebeuren. En vervolgens wat je daaraan wil doen.
Dus voor de luisteraars die het willen testen, doe het eerst. Zet even de podcast op stil en luister dan naar de uitleg van John.
Ja, dat is een zeer goede inderdaad.
Dus Oké, dan zijn we weer terug.
Welkom
je
terug.
Ik ga nu uitleggen wat er gebeurt.
Ja, de kans is bijzonder groot dat iemand zoiets gaat zeggen als oké, ik heb 1 minuut naar die muur gekeken, maar ik snapte het nut niet van deze oefening. Ik zag dat die muur nog een keer geverfd moet worden. Welke boodschappen moet ik eigenlijk nog doen? Hoe lang duurt het nog eigenlijk? Want ik weet het niet. Weet je, zoiets. Welke gedachte er ook is opgekomen, en het zijn er meer dan 1, kan ik je vast verklappen. Zeker als je helemaal nieuw bent met deze materie. Is allemaal ingegeven vanuit het reptiele brein. Het is allemaal afleiding. Want dat ding, die stem in je hoofd, die wil je afleiden van de taak. Gewoon gefocust zijn op dat wat voor je ligt, die witte muur in dit geval.
En wat kunnen we dan met die informatie? Je hebt die oefening gedaan. Je hebt allerlei gedachten gehad over boodschappen, deadlines, noem het maar op. Ja. Wat kunnen wij dan met die informatie?
2 dingen. Het eerste is gewoon bewustwording. Dus echt bewust worden van dat dit hele tijd doorgebeurt, de hele dag. In coaching hebben we een uitspraak awareness and choice. Je zal dus eerst überhaupt ergens bewust van moeten zijn, voordat je daarna een keuze kan maken om iets te veranderen. Dus daar begint mee, bewustwording. Maar goed, mensen zijn nu bewust, ze hebben 1 minuut dit gedaan en de dag daarna gaan ze 1 minuut en 10 seconden doen. Raad ik ze in ieder geval aan om dit een tijdje te gaan doen. Maar je wilt die gedachten kunnen parkeren. En dat is de echte oefening. Dus elke keer als die oplopt, dus je staat naar die muur te kijken, na 1,5 seconde, Oh, vanavond dit niet vergeten. Morgen nog even dat. Oh, die nog even bellen. Elke keer als die gedachte komt, zeg je twee magische woorden. Dat is het enige wat je moet onthouden. Niet dat.
Niet dat.
Ja, gewoon niet dat. Als in, die gedachte moet er niet zijn. Of die hoeft er niet te zijn. Niet dat.
Wat,
dus gedachte...
wat realiseer je als je dit doet? Je kan steeds langer naar een muur kijken. En je kan steeds vaker tegen je gedachten zeggen, niet dat.
Ja.
Wat realiseer je als je dat kunt?
Focus. Aanwezig zijn. In een dag waar we, of in een tijd waarin we vandaag de dag leven, heeft bijna niemand dan meer, hè?
Aandacht. Focus is een spier Focus. Die je moet oefenen, zei een van mijn eerdere podcastgasten, Renske Zuurveen al. Focus is een spier die je moet oefenen.
Ja, exact dat. Bijvoorbeeld, dat iemand het nut hiervan inziet, ja. Je zit met je partner, s'avonds aan de eettafel. Er zijn nog een beetje kinderen, zijn een beetje aan het spelen of zo, dus wat afleiding op de achtergrond. Vandaag de dag, mensen die hier niet in bedreven zijn, die hier niet in getraind zijn, die partner is wat aan het vertellen over zijn dag. En je bent eigenlijk niet aan het luisteren. Je bent een soort van in gesprek met jezelf over je eigen sores, de kinderen die je irritant vindt op de achtergrond of zo. Dat is allemaal afleiding. Op het moment dat je hier bewust van bent en je traint zoals ik dat nu bijvoorbeeld heb voorgedaan, je kan veel makkelijker aanwezig blijven in het gesprek. Dus je wordt een veel betere gesprekspartner. Het wordt ook veel leuker. Je gaat ook veel diepere gesprekken kunnen voeren. Dus één voordeel.
Ja, ja, super, super mooi. En ik merk dat ik zelf inmiddels afgeleid ben, omdat mijn stemmetje hier zegt, we zijn al een beetje over onze tijd heen aan het gaan, terwijl er nog zoveel interessante onderwerpen te bespreken zijn.
Dat is ook
ik
precies
heb in
wat
ieder
het
geval
is.
Nog een aantal dingen die ik echt aan je wil vragen.
Brand los.
En dat is, we hebben het gehad over die interne stem en daarvan bewust worden. Ja. Geweldige oefening om te oefenen, om je focus meer te oefenen. En we hebben het nog niet zo uitgebreid gehad over de identiteit.
Ja.
En dat is een tweede belangrijke term die jij graag wilde benoemen.
Ja, 100%. Ik zou daar kan ik wel iets korter doorheen gaan. De identiteit, het is heel simpel gezegd, zeker als je helemaal nieuw bent met de materie, hoe ik het vaak uitleg, de rol die je aanneemt in elke situatie. Oftewel de pet die je opzet. En je kan je voorstellen, je zet de hele dag door meerdere petten op. Je neemt de hele dag door meerdere rollen aan.
Absoluut.
Alleen de meeste mensen zijn zich daar niet echt bewust van. Als ik ze dat zo vertel en ze denken er, oh ja, dat is wel waar. Inderdaad, als ik thuis ben, dan heb ik een bepaalde rol. Als ik op mijn werk ben, heb ik een bepaalde rol. En dan ergens intellectueel kunnen ze dat wel bedenken. Alleen ze handelen daar vaak niet naar. En ik heb één voorbeeld om dit direct in één keer zichtbaar te maken voor iemand. In 2021, toen was Jeanette zwanger van onze eerste zoon Jason. Jeanette, haar moeder, Paulien, die had kanker. Had ze al een tijdje, maar in één keer werd dat heel slecht. Uit niks. En lang verhaal kort. Jeanette, haar moeder, kwam te overlijden op 14 april 2021. En Jason werd geboren op 27 april in diezelfde maand. 13 dagen na elkaar. Eerste kleinkind. Echt hartverscheurend. Ik kan er prima over praten hoor. Omdat een paar jaar geleden...
Ik luister naar je en ik krijg wel tranen in mijn ogen, ja.
Ja, en als ik eraan terugdenk, dat Jeanette op die uitvaart stond op 39 weken zwanger met zo'n buik, een afscheidsspeech te doen. Ja, dat is hartverscheurend, absoluut. Maar waarom kon Jeanette dat? En waarom konden wij ons best wel oké door die periode heen vechten? Het had niet onze voorkeur, dat is wat anders. Tuurlijk had het niet onze voorkeur.
Dat wens je niemand toe, toch?
Zoals. Nee. Dus dat bedoel ik hier ook niet mee te zeggen of zo.
Maar waarom lukte het haar?
Ja, waarom het haar lukte en waarom het ons gewoon lukte? Omdat wij wisten, we hebben een identiteit, oftewel een persoonlijkheid, die kunnen we shiften. We kunnen letterlijk gewoon kiezen wie wij moeten zijn in een bepaalde situatie. Hoe zag dat eruit in de aanloop nadat we wisten dat Jeanette haar moeder ging overlijden? Ik had bijvoorbeeld dit soort interviews of ik had gewoon gesprekken met cliënten. Dan was ik gewoon de best mogelijke coach die je kan zijn voor de cliënt die tegenover me zit. Niks meer, niks minder, niks anders. Ik wist, Jeanette is zo zwanger. Jeanette zit nu 10 kilometer verderop bij haar moeder, die ergens de komende week haar laatste adem gaat uitslaan. Tuurlijk wist ik dat en dat had niet mijn voorkeur en dat draaide wel ergens op de achtergrond. Maar ik koos er gewoon heel bewust voor. Oké, wie moet ik nu zijn als ik zo meteen op Zoom incheck met mijn cliënt? De best mogelijke coach.
Ja.
Daarna, dan had ik een paar gesprekken gehad en dan checkte ik uit, stapte ik in de auto en dan ging ik daar ook heen. Wie moest ik dan zijn? Dan kon ik in de tijd, zeg maar in de auto, mezelf opnieuw uitvinden als station, die gewoon de beste schoonzoon is, de beste man voor Jeanette. In de ochtend, ik wilde sporten belangrijk blijven maken, dus in de ochtend ging ik altijd trainen. Ja, wie moet ik dan zijn? Ja, de badass bodybuilder die gewichten door het dak heen smijt, bij wijze van spreken.
Ja, ja, en lukte dat in die periode? Want ik kan me voorstellen dat in zo'n hypersituatie dat echt ingewikkeld is om die rollen te scheiden.
Ja, het is op zich zo ingewikkeld als dat je het maakt. Kijk, wij waren al wat langer met die materie bezig. En toen eigenlijk kwam het voor het eerste keer pas echt werd duidelijk. Oh, dit is waar we jaren voor hebben getraind eigenlijk.
Maar je hebt voorbereid in feite.
Ja, niet voor zo'n situatie, want die had ik liever niet meegemaakt. Ik hoop die ook nooit meer mee te maken, die situatie. Maar toen in één keer merk ik, hey, het gaat me eigenlijk nogmaals niet mijn voorkeur. Maar het gaat me redelijk goed af om gewoon letterlijk in een vingerknip een besluit te kunnen maken wie ik moet zijn in een bepaalde situatie.
Interessant. Ja, ik vind het heel interessant wat je zegt en ik geloof hier ook in. Ik zeg dat ik zelf hier al heel jarenlang bewust van ben, omdat ik ben opgegroeid in een woongroep. En daar heb je met heel veel verschillende type mensen te maken. En daar leerde ik ook gewoon steeds omgaan met, oké, nu ben ik dit, nu ben ik dat. Ja. Ik kan me nog echt herinneren dat ik er een soort openbaring van had. Hé, ik ben heel iemand anders op school en in deze samenstelling ben ik weer zo. Dus dat de identiteit afhankelijk is van je omgeving en op dat wat je op dat moment te doen hebt. Ja. Dat gezegd hebbende vraag ik me ook af, als jij dan in die ingewikkelde situatie in april 2021 zat, wat jij dan deed bijvoorbeeld met jouw klanten en opdrachtgevers. Vertelde je van, oké, er is thuis iets aan de hand, dat heeft misschien invloed, of zet je het echt helemaal uit?
Nee, en dat kon dan toevallig ook in ons type werk, omdat het ook coaching is en dan kunnen we dit soort voorbeelden ook gebruiken. Maar ja, zeker met 1-op-1 cliënten, waar ik soms al heel lang mee werk, ja, die nemen we daar ook gewoon in mee. Dat ze ook gewoon weten dat dit speelt. En niet om zielig gevonden te worden, maar dat ze gewoon even weten, oh, dit is wat er speelt.
Nou, ik vraag dit heel specifiek, omdat ik er zelf heel erg in geloof. Ook al kan je die rollen shiften, wat jij noemt, die identiteiten, je neemt altijd wel iets mee. En het helpt om daar open en eerlijk over te zijn, zodat de mensen met wie jij in gesprek bent weten, oké, ik kan van John verwachten dat hij zijn professionele zelf is, en er speelt nog heel veel op dit moment.
Ja, dat is ook wie wij zijn hoor, echt altijd een soort van open boek. Dus wij delen gewoon alles wat in ieder geval relevant is. Ja, dit was absoluut relevant om te delen.
Ja, ik ben heel blij dat je dat ook nu zegt, zodat mensen die luisteren die denken, oké, identiteit shift, ik zet alles uit. Want nee, zo werkt het niet. Want je neemt altijd iets van thuis mee naar je werk. En je neemt altijd, eigenlijk altijd wel iets van werk mee naar thuis. Ja. Want wij thuis nu tegenwoordig proberen te zeggen, als de een drukke week voor de boeg heeft, dat je zegt tegen de ander, oké, weet dat ik de komende week heel druk heb. Mocht ik wat kortaf zijn, chagrijnig, dan weet je waardoor het ligt. En alleen al dat zeggen tegen elkaar helpt dat die chagrijnigheid eigenlijk heel erg afneemt al, bij voorbaat.
Ja, en dat is perfect wat je nu zegt. En dan kunnen we eigenlijk een strik om dit hele verhaal doen, zeg maar. Het moment dat je dat niet doet, omdat je denkt, ja, ik ga niemand er anders mee vermoeien of zo. Maar ze merken iets aan jou. Dus zij gaan in gesprek met zichzelf, waar we het net over hebben gehad, hè, de reptiele brein. Met allemaal, zou dit zijn, zou dat zijn. En ja, omdat ze in gesprek zijn met zichzelf, maar niet in de fysieke realiteit, gewoon met elkaar in communicatie, ja, wordt het vaak alleen maar erger.
Ja, prachtig. Ja, we gaan snel naar de boekentips, want ik wil het natuurlijk nog even over jouw boek hebben. Kort, relaxed, vlammen, meer misbaar in het bedrijf, minder mis in het leven. Wanneer komt jouw boek uit?
Om precies te zijn, 27 oktober 2023.
Daar gaan we dan naar uitkijken. En ik weet dat je ook nog boekentips hebt. Kunnen we niet heel erg over uitweiden meer, maar ik ben wel benieuwd naar de titels. Ik heb onlangs een lijst met boekentitels uit de podcast gepubliceerd. En je zei, deze stonden er nog niet in. Dus ik ben benieuwd wat je nog voor ons in petto hebt.
Ja, heel kort. Ja, dat is een klassieke. Die stond er wellicht wel in, had ik niet gezien. Hoor. Maar daar is het voor mij ooit mee begonnen. Echt 15 jaar geleden of zo. De all-time klassieke. De 7 eigenschappen van effectief leiderschap.
Ja, Covey.
Ja.
7 Habits.
Daarna heb ik er nog 2. Die ook absoluut relevant zijn voor wie dan ook. Of je nou in loondienst ergens werkt. Of een eigen bedrijf of HR-manager. Straight Line Leadership. Die is niet echt Ja, in mijn wereld heel bekend, maar in zeg maar het grote mainstream publiek niet heel erg bekend. Zeker als je dit luistert als HR-manager of iemand die met veel mensen werkt. Absoluut een must-read. Straight Line Leadership van Dusan Djukic.
Ja, ik zet hem ook onder de podcast in de show notes, zodat mensen hem terug kunnen vinden. Ja, wat heeft hij misschien in één zin, wat heeft hij voor jou voor inzicht gegeven?
Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen, de 2 delen die ik net heb benoemd, dat reptiele brein en die identiteit, ja, dat komt uit dat boek in combinatie met de coaching die we zelf hebben. Maar ja, het is niet dat hij de grondlegger daarvan is, want het is gewoon zo'n soort van algemene materie. Maar hij heeft dat zeer efficiënt neergezet in dat boek. Het is niet echt een lekker leesboek, het zijn 50 distincties, tegenstrijdigheden zou je kunnen noemen. 1, 2, 3 pagina's per hoofdstuk. Ja, dat snijdt overal doorheen. Dus iedereen die dat ook leest, die soort van bijna transformerend.
Transformerend, nou, daar geloof ik ook heel erg in. Dus dankjewel voor die tip. Heb je er nog één?
Ja. Die, Dat gaat niet iedereen leuk vinden, denk ik. Maar het is, ja, die is ook vrij dik.
Hij begint al te lachen.
Ja, 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 voor jouw beeld. Jij kan het hier zien achter de computer. Hij is zo dik. Hij is in het Engels 550 pagina's. Nou, Hard Times Create Strong Men, heet hij. Hard Times Create Strong Men. Ja, ja, van Stephen Arnio. En die heb ik 2 keer gelezen en 4 keer geluisterd.
Kijk.
En ja, die heeft mijn kijk op de wereld, mijn kijk op leiderschap, kijk op mannen ook, best wel veranderd. En hij is eigenlijk voor mannen geschreven, maar ik raad hem ook wel als vrouwelijke cliënt aan om hem te lezen of te luisteren. Hij is wel redelijk hardcore, is ook vrij hard. Alleen op het moment dat je dit luistert en je denkt, hey, mannelijk, vrouwelijk energie, mezelf iets beter leren kennen, een bepaalde kijk op de wereld. Nou, dan, en je bent een beetje getriggerd, dan zou ik zeggen, ga er maar even voor zitten, want het is best wel een dikke pil, maar het is absoluut...
Ik zit te lachen, want ik heb wel zin in zo'n soort boek. Lekker iets met energieën en zo, mooi.
Ja, ja, dat idee had ik al, ja. Dus ik heb het voor jou benoemd eigenlijk.
Dank je. En dan ga ik naar de allerlaatste vraag, John. Wat gun jij werkend Nederland over 5 tot 10 jaar?
Ja, eigenlijk bijna de samenvatting, denk ik, van hetgene wat wij hebben besproken. Dus dat ze ook daadwerkelijk vanuit grenzen thuis kunnen werken.
Of de grenzenvrijheid. Ja,
ja, exact. Dus dat ze ook echt oprecht die grenzen kunnen bepalen voor zichzelf. Om daadwerkelijk die vrijheid te kunnen bepalen. Dat ze veel meer bewust zijn van die interne werelddialoog die de show heel de dag door runt, als je niet oppast. Dus dat ze veel bewuster kunnen kiezen welke gedachten ze gewoon gaan parkeren. Dat ze daarmee ook veel makkelijker kunnen shiften in de persoonlijkheid, de identiteit waar we net over hebben gesproken. Ja, om uiteindelijk, om het toch mooi samen te vatten, relaxed te kunnen vlammen.
Ik dacht dat je ging zeggen, relaxed vlammen vind ik ook een heel mooi begrip. Maar om hem nog helemaal rond te maken, om uiteindelijk een 8,5 te scoren op elk vlak in je leven.
Oh, fantastisch, fantastisch.
Dankjewel, John Slabbekorn, voor je interessante verhaal en je prachtige boekentips. We kijken uit naar jouw boeklancering Relaxed Vlammen.
Dankjewel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!